Gevorderde zendtijd voor lokale omroepen. Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk.
Tijdje, wat had ik nou gezegd? Je moest dat tijltje legen. Er staat hier een walmende tijl pis van mij van gisteren nog na te roken. Ja, ik had zelf niet. Het zit tot de rand vol. Als ik daar nu mee ga lopen, dan klopt. Nee, daarvoor wil jij nou inderdaad betaald, ja. Echt niet voor je werk, hoor. Of voor je daar achter de knopje. Gewoon omdat je af en toe eens dingen door... Dus...
Ja, sorry, excuus, ik zat vast.
Waar zat je vast?
Godverdamme. Wat staat daar?
Een walmende tijl pis van gisteren.
Tijtje, waarom ruim je dat niet op?
Ja, Tijtje, waarom ruim je dat niet op?
Godverdamme, ik ga er niet meer lopen. Die tijl zit tot de rand toe vol.
Radio Bergijk.
Nou, dan haal je eerst twee bekers. Dan schep je al wat van de lauwe pis eruit. Zodat je al... Oh, we zijn er al. Ja. Goeiedag, dames en heren. U zult denken, wat ruik ik? Oh nee, dat gaat niet via de radio. Dat kun je helemaal niet ruiken. Sorry, dat is voor ons privé.
Hier. U zult denken, wat ruiken wij? Nou, dat is pis. Dat is lauwe pis van de...
Gisteren.
Toon, dat is van gisteren. Dat is dan wat wij ruiken.
Ja, dat is een tijdje te beroerd geweest om op te ruimen. Goed. Gemeentebericht. Dames en heren, even een gemeentebericht. De gemeente heeft vrijgegeven de volgende lijst van namen van bewoners van Bergijk die volgens medisch verantwoord onderzoek nog tussen de 8 en 12 dagen te leven hebben. De heer Cor Baak, de heer John van Dam, Piet Smolders, Mies Bartholomeus, Theo van Eert, John Baks, Theo Manders, Arno Hendricks, Erik Schoonermark en Jackie Borenbergs. Dan 12 tot 17 dagen te leven hebben nog Margje van der Meijden, Kim Dingen, Jelske Gerards, Annemiek Wassink, Saskia Spiering, Sarah Oudenaard, Monique van Zutphen en Steffi Joris. Dus dat is wel opvallend. 12 tot 17 dagen nog te leven zijn allemaal vrouwen die ertussen uitpiepen. Peer, we hebben in het kader, een beetje verwant aan dit bericht, iemand in de studio zitten.
Ja, want deze service die wij nu sinds kort geven, ja. Die van de gemeente uit worden wij echt verplicht om deze lijst ervoor te lezen. Dat is eigenlijk een soort service aan de bevolking. En is het gesprek was natuurlijk op het Hof, sinds we deze service doen, sinds vorige week, van hoe komt de gemeente nou aan die gegevens en het blijkt dat de gemeente er nooit verder dan een dag naast zit.
Precies.
Hoe komt dat?
Hoe komt dat?
Nou, en daarom gaan we een klein tipje van de sluier oplichten. We hebben hier bij ons in de studio professor dokter Huub van Rooij-Akkers.
Huub.
Huub. Excuus, Huub. En we kennen hem natuurlijk de meeste onder ons. Hij is een geboren Bergijkenaar.
Zeker.
Maar is toen hij een jaar of 18 was gaan studeren.
Ja, 16, met 16,5 ben ik begonnen in Eindhoven.
In Eindhoven, ja. En u heeft een kleine onthulling te doen. Hoe komt de gemeente aan deze harde gegevens over sterfdata?
Nou, dat is allemaal terug te voeren op onderzoek. Wat ik zelf met de afdeling genetisch onderzoek van de Universiteit te Eindhoven heb verricht. En we hebben de Bergijkers buiten hun medeweten om, via haren, huidschilfers, bijvoorbeeld ook handgrepen van de karretjes in de supermarkten. We hebben de boeken van de bibliotheek allemaal eens. Kijk, dan bracht iemand een boek terug en dan hebben we daar dus huidschilfers uit weten te halen, die, waarvan we wisten die komen uit dat gezin. Zo hebben we dus een genetisch onderzoek weten te voltooien, waarbij dus heel Bergijk in kaart is gebracht.
Nou beweer jij dat zeg maar het genetisch materiaal van de gemiddelde Bergijkenaren makkelijk te bestuderen is.
Ja,
omdat
is niet
het na plankton het eenvoudigst te analyseren DNA is.
Ja, dat is misschien droevig om dat zo te zeggen, maar dat is wel zo, ja. Het is niet zo dat de Bergijker dus uitblinkt in diversiteit van genetisch materiaal.
Nee.
En dan zeg ik het nog netjes.
Maar ja, nou ga je in je publicaties nog verder. Want jij zegt, ja, ook in de veeteelt en met name de varkensteelt, zal ik maar zeggen, dat die erg gebaat is bij dit onderzoek. Omdat is gebleken dat een varken met een zwak hart erg veel voordeel kan doen met een geïmplanteerd hart van een bergeikenaar.
Ja, het is inderdaad waar dat de varkensindustrie staat te springen eigenlijk om organen. En dan doel ik inderdaad op harten, want in het geval van de lever moet ik weer een uitzondering maken. Omdat de bergeikers toch vanwege hun alcoholconsumptie eigenlijk de lever niet echt veel goed doen tijdens het leven.
Ja.
Maar de harten zijn erg in trek bij de varkenstelers, omdat ze enorm sterk zijn.
Ja.
Ja, dus jullie halen, en dat is ook al eigenlijk in het geheim gebeurd.
Tot nu toe twee keer.
Ja, met medewerking van de begrafenisonderneming in Bergeijk hebben jullie al twee keer. En daarom worden die koelplaten ook zo gepromoot. Dat jullie 's nachts langskomen met een soort geheim team. En dan halen jullie het hart uit een vers overleden bergeijkenaar. En dan blijkt dat als je dat in een varken terugplaatst, dat er weinig afstotingsverschijnselen zijn. En dat het varken eigenlijk weer een soort levenskracht.
Een varken begint echt aan het tweede leven en de bergeiker, nou ja, is duidelijk.
Ja, dus een varken kan nog zijn productieve leven voortzetten. Om als daarna alsnog uiteindelijk in de vleesindustrie.
Ja.
Maar het varken, en dat is wel een raar bijverschijnsel, is wel na het wakker worden met een bergeiks hart gelijk chronisch depressief.
Ja, zo'n varken gedraagt zich, zeg maar, bergrijks.
Ja. Ja.
Gaat stilstaan in
maar
de hoek.
Maar er is ook gebleken dat jullie oude reptielen kunnen helpen.
Dat is ook gebeurd een paar keer.
Ja.
Er zijn ogen zijn overgetransplanteerd van overleden bergrijkse vrouwen. Want het is ook weer opmerkelijk dat er heel veel vrouwen doodgaan. Relatief jonge vrouwen ook. En die zijn overgeplaatst naar reptielen. Bijvoorbeeld in Blijdorp. Daar is een blinde krokodil, Suzy heette de krokodil. En die is geholpen met de ogen van een overleden bergeik. Ik moet eigenlijk zeggen van twee bergeiksen, want het linker en het rechter oog is niet van dezelfde patiënt, overleden patiënt afkomstig geweest.
Ach, maar de krokodil?
De krokodil kan weer zien.
Ach,
dat is vastgesteld en dat is ook wetenschappelijk onderbouwd en bevestigd. Maar heeft wel een soort lege blik.
Ach.
Ja, daar weet ik dan weer van de oppassers van Blijdorp. Zeggen.
Meneer Huip van Rooijakkers, nou heb jij bij de gemeente voorgesteld dat iedere bergeikenaar een verplicht donorschapkaart moet hebben.
Ja.
Dat zodra die komt te overlijden of anderszins, dat de organen behalve de lever beschikbaar worden gesteld aan varkens met gezondheidsproblemen.
Ja, het gaat zelfs verder, want omdat we nu de sterfdata weten van bergeikenaren, dat er al kennis gemaakt kan worden tussen de bergeikenaar
en het varken.
En het varken.
Dat schijnt heel erg heilzaam
te werken.
Dat is wat ik voorstel.
Dat als het varken weet van welke bergeikenaar hij het hart krijgt, dat hij
al of niet dat wil hebben.
Ja, en dat hij ook iets minder depressief dan daarna na het ontvangen van het hart.
Ja.
Door het leven gaat.
Ja. Omgekeerd is het ook zo. Dus de bergeikenaar die ziet waar zijn hart naartoe gaat.
Ja.
Die voor die laatste, nou ja, waar hebben we het over?
8 tot 12 dagen.
8 tot 12 dagen, in het slechtste geval 15. Toch een soort levensvreugde. Een opbloeiende levensvreugde.
Ja.
Dat hij niet helemaal zinloos
is
gaat.
Geweest. Ja. Ja.
Nou, het is revolutionair. Ik ben benieuwd of de gemeentepolitiek inhaakt op dit voorstel. We wensen jou, Huip van Rooijakkers, succes met al je onderzoekingen.
Dank je wel.
We staan er wel even van te kijken. We gaan even een donorplaatje draaien.
Lied van het leven is geven, de symfonie hier op aard. Het leven is al door maar streven, dat de harmonie wordt bewaard. Wordt zo ons leven bewogen, immer door liefde gebrand. Het hart wordt een groeiend vermogen, dat egoïsme beschaamt. Geven en nemen, nemen en geven, immer door liefde bewogen. Strijden en lijden, lijden en strijden, reizen steeds meer op ons baan.
en vreugde zijn de balans van het leven. Troost en verlangen, verlangen en troosten
bewegen een ieders bestaan.
Ja, goed, eens even kijken. Toon, ja, laat maar eens een keer horen gewoon. Ik bedoel, dat hoef je niet langer meer privé te houden. De kunstenaar in jou.
Ja, maar dat is natuurlijk wel heel kwetsbaar, hè?
Ja, maar ga maar eens met de billen bloot. Ik bedoel, daar hoef je niet voor te schamen. Het is echt wat, hoor, wat je kan.
Ja, maar het is wel heel kwetsbaar, hè?
Ja, maar goed, daar luisteren de mensen wel doorheen.
Door de kwetsbaarheid?
Door de kwetsbaarheid. Het is echt, ik vind het de moeite waard. En je hebt al zo lang dit allemaal in het verborgen in de privé gedaan. Kom er nou maar eens mee voor de dag met jouw kunst. Want, dames en heren, Toon Spoorweg, daar schuilt eigenlijk een kunstenaar in.
Ja, ik ben blij.
En om het te specificeren, een woordkunstenaar. Het is echt, als ik het hoor, dan... Nou, dan lopen de rillingen me over de rug. Ja. Doe dat eens wat je me laatst liet horen, over de lente.
Ja. Dus het is een, dames en heren, houdt u er rekening mee thuis. Gaat u even rustig zitten, want het is heel kwetsbaar.
Ja, het is wel kwetsbaar. Dan moet je even doorheen luisteren.
Ja, dan moet u even dwars doorheen luisteren. Want ik heb namelijk ben gaan goochelen met taal. En er is deze, dichtode aan de lente heb ik dan gemaakt. Daar komt ie. De lente is alweer in zicht. Dat is al goed te merken. 'S avonds blijft het langer licht om in de tuin te werken. Krokussen staan er paarmantig bij. Het voorjaar komt eraan. Een beetje zon en men is blij. De winter is gedaan. Dat was...
Dat is echt...
Vind je het mooi?
Ja, als je door de kwetsbaarheid heen luistert, vind ik het erg mooi.
Maar kan ik misschien nu lezen zonder die kwetsbaarheid?
Ja, want die kwetsbaarheid dat maakt mij ook agressief.
Dat kan me voorstellen. Maar goed, dan gaan we het één keer doen zonder kwetsbaarheid. De lente is alweer in zicht. Dat is al goed te merken. 'S avonds blijft het langer licht om in de tuin te werken. Krokussen staan er parmantig bij. Het voorjaar komt eraan. Een beetje zon en men is blij. De winter is gedaan. Is dat dan minder kwetsbaar?
Ja, maar het is ook helemaal niet waar. Nu weet je dat.
Wat?
Je moet wel ware dingen dichten.
Wat dan?
Nou, het is al geen lente meer. En je hebt helemaal geen tuin.
Maar wacht even.
En als de zon schijnt, worden we niet blij hier in Bergijk.
Nou, dan moet ik het veranderen.
Dan gaan we allemaal binnen zitten met de overgordijnen dicht en de jaloezieën naar beneden.
Ja, nou wacht even, dan doen we het zo. De herfst is alweer in zicht. Dat is al goed te merken. 'S avonds blijft het korter licht. Zodat je niet in de tuin die je niet hebt hoeft te werken. Bladeren vallen er parmantig bij. De winter komt eraan. Een beetje regen en men is blij. De zomer is gedaan.
Nou, dat is een geweldig gedicht. En dat blijkt maar weer hoe... Nou, dat is echt een... Je bent een kunstenaar echt.
Nou, dankjewel.
Als je die kwetsbaarheid thuis laat, dan ben je echt een keiharde kunstenaar.
Ja, maar nou, ik heb ook zelf een pesthekel aan die kwetsbaarheid. Maar ja, het schijnt er nou eenmaal gedeeltelijk bij te horen bij de kunst.
Je moet hier meer mee gaan doen, Toon Spoorweg. Ja. Want het is echt heel erg knap wat je kan.
Ja.
Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk.
Ik ben even de weg kwijt. Ik niet heel erg veel.
Tetje, kijk nou even bij dat tuiltje. Niet met de hand al in de bekers eruit. Tetje, Tetje gaat er niet met zo'n overvolle tuil met pis lopen. Ach, Tetje, nou ja.
Haal die tegels, tapijttegels er dan maar uit. Hang ze te drogen buiten.
Nou ja, goed. Tuiltje is weer leeg.
Oh, wat zei ik nou net? Oh ja.
Radio Bergijk.
Alle dingen, je weet wel. En al die andere, nou ja, daar heb ik ook alles gezegd.
VPRO. about Fifth Street in downtown Los Angeles. It's affectionately referred to as the Nickel. This is kind of a wino's lullaby.
We zullen nu wel eens even uitleggen hoe je beroemd kan worden in de showbusiness. Deel 1. Ja, wat ik hiermee wil zeggen is dat je dus op bepaalde muziek, als je de souplesse hebt, en het improvisatievermogen, dat je op dezelfde muzikale achtergrond kun je dus alles zingen, weet je. Mensen denken vaak dat iets heel origineel is. Maar dan qua compositie heeft het dan geen enkel, is er niks nieuws aan de hand. Ik zal je uitleggen. Godverdomme, wat een programma. Het is echt niet ingewikkeld om een hit te schrijven. De VPRO zal u dat haarfijn uitleggen. Deel 2. Klopt er een kwartier en het zijn de invloeden die je. Kijk, als je hele leven bij je luister je naar rock'n'roll. Dus je wordt constant beïnvloed door allerlei mensen. En daar kun je nooit onderuit. En op een gegeven moment, als ik dan rock'n'roll junkie maak, dan realiseer ik me te laat dat ik beïnvloed ben door een ander nummer, wat heet I'm Taking Care of Business van Beckman Turner Overdrive. Maar om een hit te worden moet je ook veel bullshit vertellen in de krant natuurlijk. Ja. Ik vind dus, ja, als ik uit moet leggen hoe je een hit moet worden, dan zou ik zeggen, besteed 1/3 van je aandacht aan de muziek en 2/3 van hoe kom ik in de krant en op de radio. Dat hebben een boel mensen geen kaas van gegeten. Het gaat allemaal zo op zijn jamboerenfluitje. Als er een bandrecordje voor hun neus staat, dan gaan de meeste artiesten flippen ze al. En ze willen eerst lezen van, wat heb ik, of het wel goed erin kan. Nou ja. Als je het goed uitlegt, kan het er altijd goed erin. Dan kan er niks misgaan.
Als u de vorige 2 weken geluisterd hebt naar VPRO Suite, heeft u kunnen horen hoe Herman Brood heeft aangetoond dat het eigenlijk bijzonder makkelijk is om een hit te maken. Om Herman nu de kans te geven zijn bewijs te vervolmaken, heeft Rick Saal hem deze week geconfronteerd met 2 verschillende wijsjes waarop Herman Brood, onze enige Nederlandse popverdette, dezelfde tekst zal brengen van Kim Foley.
Alweer zo'n leuk
programma van de VPRO over hoe je dus beroemd kan worden. Want het valt enorm mee om een hit te schrijven. Deel 3. Rivers of whiskey, oceans of rum, Johnny just OD'd on his bubble gum. Hot and rotten cities of sin, street gang dancing on rooftops of them. Born before my time, I live between the lines. Born before my time, future is mine. Adam said, driving force, mighty guitars, fast cars, electric toys, looms of doom, schools of bones, living in the street and fighting at home. I'm getting hungry out here in the streets. Give me your dreams, I need something to eat. Cut, but I'm born before my time, left between the lines. I'm born before my time, the future is mine. Rivers of whiskey, oceans of rum, Johnny just OD'd on his bubble gum. Hot and rotten cities of sin, street gang dancing on rooftops of tin. Bad and sad, driving force, mighty guitars, fast cars and electric toys, you know, looms of doom. Schools of bones, living in the street and fighting at home. Born before my time, I live between the lines. Born before, oh, kan je nog een keer doen? Dat is hetzelfde. Born before my time, future is mine. For my time, live between the lines. Thank you. Born before my time, the future, honey, is mine. Looms of doom, schools of bones, living in the street and fighting at home. Gonna survive by staying alive. I'm getting hungry out here in the streets. Give me your dream. Need something to eat. Had enough hater all through my life. Need something special to get through tonight. 'Cause I was born before my time. Live between the lines, Bridge. My parents don't care if I live or dig it. As a matter of fact, never do I. Born before my time, between the lines. Can you get it? I said, born before my time, the future is mine.
U zult het misschien niet geloven, maar eigenlijk heb ik alles aan de radio te danken. Echt. Ik ben verbonden geraakt met die stemmen uit de ether. Het lijkt een melodramatische stelling, maar voor mij is het een absolute waarheid. Zonder radio geen leven. Ik was net met pensioen, na 40 jaar in de buitendienst. Door heel Europa gereisd, met vertegenwoordigers praten, nieuwe producten doorspreken, deals maken.
Hé, Harry, moet je nou alweer weg?
Ik zei altijd tegen mijn vrouw,
Anna, als ik met pensioen ga, dan gaan we samen reizen. En dan gaan we het ervan nemen, plezier maken, mooie dingen bekijken. Maar één ding, Anna. Niet met het vliegtuig. Voor geen goud.
Maar wat vind je dan van een boot?
Love. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you.
Dus vorig jaar was het zover. Naar de Golf van Mexico. In een topschip. De Altrada Royal. Kolos van een ding met 15 verdiepingen. Zwembad. Lekkere hapjes. Casino. Ik wist niet dat luxe zo goed kon doen. Anna en ik keken onze ogen uit. En het klimaat daar in de Golf van Mexico. Heerlijk. Samen met Anna zat ik op het dek en dan keken we elkaar aan. En ze zei...
Hebben wij het goed, hè?
En dan glinsterden haar ogen. En ik herinnerde me weer waarom ik ooit voor haar gevallen was. Die diepe blik, die warme uitstraling.
Oh, Anna.
Oh.
Al die jaren bikkelen in de buitendienst lekker vergeten als ze me zo aankeek. Op de vierde dag lig ik 's avonds in onze hut tv te kijken, terwijl Anna in de douche zich op aan het maken is voor het diner.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
Stem van de Mexicaanse kapitein.
Due to some minor technical problems, we have reduced our speed to 2 knots. We are working hard on a solution of the problems. But please enjoy your stay at the Entrada Royal.
Wat was dat?
Oh, niks. Ze hebben wat motorproblemen.
Motorproblemen? Hoe bedoel je?
Niks aan de hand, schat. Echt. Antwoordde ik op geruststellende toon. Kom, kleed je aan. Het diner wacht. Het diner was zoals altijd fantastisch. Het bestond uit zoveel gangen dat we bijna verdwaalden. En nou ja, we genoten. Dat hebben we het goed, hè?
Oh, hi.
Totdat, tijdens het diner, het licht uitviel.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have some minor technical problems in the electric circuitry. We are working hard on a solution of the problems. Please enjoy your stay at the Entrada Royal.
En vloep, het licht ging weer aan.
Harry, ik vind het wel een beetje...
Ach, je weet hoe die Mexicanen zijn. Het is vast iets kleins. Antwoordde ik. Een stoppenkast of zo. Maar er sloop een gevoel van onbehagen in mijn gepensioneerde vakantiegevoel. Na het diner gingen Anna en ik terug naar de hut. We waren dronken van vermoeidheid. En verliefd liepen we arm in arm door de smalle gang naar onze kamer.
Wat was dat?
We hoefden niet lang op antwoord te wachten.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small explosion at the back of the ship. We are working hard on a solution of the problems. Please enjoy your stay at the Entrada Royal.
Een explosion? Bedoelt u een ontploffing? Niks minor problems, Harry. Pak je tas, ga je spullen pakken.
Ik had een tasje bij me met een leren bandje. Een portemonnee en mijn sleutels zaten erin. Een pocket van de Da Vinci code. En een klein radiootje. Een wereldontvangertje. Kun je daar horen hoe het bij ons in Nederland regent, pa? Had mijn zoon gezegd.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. There is no reason to panic. Due to some minor technical problems, we have to evacuate the ship. Please go to the lifeboat. We apologize for the inconvenience. We hope you did enjoy your stay at the Entrada Royal.
We maken water.
Oh, Harry.
We zaten met z'n achten in het reddingsvlot. En er zat zo'n grote oranje tint op, dus binnen was alleen maar oranje schemerig licht. Binnen no time was de helft zeeziek. We gingen op zoek naar water. Ergens moest toch een noodrantsoen verstopt zitten. Ja, hoe we ook zochten. Nergens iets dat op een overlevingspakket leek. Er stak een windje op. Die het vlot zachtjes deed wiegen. Niemand zei iets. Allemaal hadden we dorst. Mijn mond leek te klein voor mijn tong. Anna had het ook zwaar.
Oh, Harry.
Oh, Anna.
Het geluid van de redding.
Ja, hier, hier.
Hé, hey, hallo.
Hier zijn we.
Hier.
Hallo.
Hier.
Hier. Hier, hier zijn we.
En er hing iemand uit de helikopter. Aan een kabel. Hij zag langzaam naar beneden. Ik kon hem heel goed zien. Hij had een helm op. En een microfoon in zijn hand.
Does anyone speak Dutch?
Ja, ik!
Ah, mooi! Hoe gaat het met u?
Goed, we hebben je met water. We stikken hier van de dorst.
Sorry, kunt u dat nog één keer zeggen? Met een beetje meer schorheid in uw stem.
Heb je nog water? We stikken hier van de dorst.
Sorry, nog één keer. De kabel tikt tegen de microfoon.
Heb je nog water? We stikken hier van de dorst.
Prima, het staat er heel goed op. Dat halen we nog net voor het journaal van 6 uur. Hou vol!
Ja, je kan wel zeggen dat we teleurgesteld waren. Even waren we in ons hoofd gered geweest. Even waren we weg van de angst, de honger, de dorst. En nu zaten we opnieuw vast op het vlot. Anna en ik keken elkaar met holle ogen aan.
Oh, Harry.
Eerst dacht ik dat het het geluid van een schip was. Of van een vliegtuig. Maar er was iets veel ergers. Een storm. En niet zomaar een storm.
Ik ga kijken.
Oh, Harry.
We maken het zeil open. Ja, en wat ik toen zag, zal ik nooit vergeten. Aan de horizon stond een heen en weer slingerende slurf. Rechtop. Tussen de golven en de gitzwarte lucht.
Wat zie je?
Het is een tornado.
De slurf kwam snel dichterbij. Hij was zo machtig, zo groot, zo alles. Ik dacht, als er dan nog één ding is dat ik doe in dit leven, dan moet het dit maar zijn.
Anna, ik ga die slurf trotseren.
Ik deed het leren tasje om mijn nek en klom op het dak van het vlot. En daar was hij, de slurf, in volle omvang, als een reusachtige stofzuiger. Ik werd omhoog gezogen, heel even, en toen... was het stil. Echt. Stil. Ik weet niet wat er eerst was. Storm? Of stilte? Ik was in het oog van de tornado beland. Ik dreef rustig terwijl ik de ronde watermuur in slow motion om me heen zag wervelen. Het was zo mooi. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld. Zo intens gelukkig. Alle angst viel van me af. Totdat ik naar de rand dreef. Alsof ik een veertje was, werd ik omhoog getrokken. Toch nog een vliegreisje, dacht ik. En toen werd het zwart. Toen ik bijkwam, lag ik op een strand. Ik probeerde het striemende reddingsvest los te maken. En toen voelde ik het leren tasje weer om mijn nek. Het had de hele storm overleefd. Ik richtte me op en maakte het open. Mijn portemonnee viel eruit. En mijn sleutels. De Da Vinci-code was veranderd in een hoopje papierpulp. Dat vastplakte aan het wereldontvangertje.
Kun je daar horen hoe het bij ons in Nederland regent, pa?
Het wereldontvangertje. Ik schudde het water eruit, maakte de batterijen droog en draaide het knopje om.
2.
Ik draaide de wijzer over het kleine landkaartje met de cijfers. Ik luisterde de hele nacht door. Ik hoorde programma's over dingen die ik nog nooit gezien of gehoord had. Ik luisterde. En luisterde. En terwijl de maan hoog boven mij torende, viel ik in een eindeloze slaap. Ik werd met een schok wakker. Anna, ze heeft het overleefd. Nu ik nog. Ik kreeg een briljante ingeving.
U hoort het, luisteraars. De emoties rondom de Entrada Royale zijn erg hevig. Laten we nog even teruggaan naar dat dramatische moment van het eerste contact met de overlevenden.
Heb je nog water? We stikken hier van de dorst.
We hebben op dit moment verbinding met onze verslaggever in het rampgebied. Kun je me horen?
Luid en duidelijk.
Hoe is de situatie daar ter plekke?
Ik bevind me op dit moment in een helikopter die als laatste nog naar overlevenden zocht. En dan natuurlijk vooral naar Harry, de echtgenoot van Annie. Maar het zoeken wordt nu gestaakt. We vliegen over de laatste eilanden. Beneden ons is de situatie weer paradijselijk als altijd. Blauwe zee, gele stranden, kindertjes die zwaaien. Hieronder zien we zelfs een eilandbewoner die... iets in het zand aan het schrijven is. Het is van deze hoogte lastig leesbaar. We laten de helikopter iets draaien, zodat we beter zicht hebben. We moeten hier een cirkel, hier linksop. Ja, diep, daar beneden, ja. Ja, nu ook de man is nu goed te zien. Hij zwaait als een bezetene. En ook zijn boodschap is nu te zien. Mijn Spaans is niet zo goed, maar er staat iets van... kei, lekker, de hardste, Harry.
Jules. Wat?
Microfoon.
Hoe gaat het?
Ik wil op de radio. Ja, Anna. Anna, ik kom eraan. Ik ben er nog. Anna, ik kom terug. Anna, ik ben er nog.
Hoe voelde het om...
Ik heb een verhaal. Dat moet je uitzenden. Ik ben in het oog van de tornado geweest. Het was er zo mooi. Ik heb het zinken overleefd. De orkaan, dit vreselijke strand. Ik ben een survivor en ik moet het vertellen. En jij moet het uitzenden.
Ik heb wel een idee voor de titel.
Oh ja? Ik ook. Ik ook.
My wife Hillary is a beautiful swimmer. Relaxed, graceful. She just sort of slimmers around on top of the water. I didn't know this about her when I met her. I knew she grew up on a lake in New Hampshire, but I'd never seen her swim until this summer when we spent a few weeks at the lake visiting her parents. She liked to swim at night, go far out in the darkness, and then turn around and swim back to the light on her parents' house. So this summer we were there at the lake, and my wife and her mother decided it was time for our 3.5-year-old daughter to take swimming lessons. I said, no, she's too young. And my wife said, Mr. Switzer likes to start them at 3.5. I said, who's Mr. Switzer? And my mother-in-law said, he gives lessons in the pool next to his house. It's a nice pool. He taught Hillary to swim. He taught all my kids to swim. He went to Harvard and then coached at a private school with a good reputation. I said, oh, well, then of course. And my wife said, Monday morning, we've already signed her up. You can come with us and see for yourself. He's a good teacher. So Monday morning, we drove to Al and Betsy Switzer's aquatic school in Center Sandwich. The pool was dark blue, the color of glacial ice, 60 feet long and nearly ringed by mothers sitting in white plastic lawn chairs. There were about 18 kids in the pool, a couple of pretty college girls teaching the intermediate and advanced swimmers, and Mr. Switzer, deep tan, square jaw, big muscles, in the pool at the shallow end with the beginners, three boys and three girls, hanging onto the edge, crying and shivering, or actually it was just the three boys who were crying. One of them tried to climb out of the pool, and Mr. Switzer pulled him back in, saying, you stay there. You stay right there and don't move from that spot. That, of course, made the other two boys freak out even more. And one of them was crying for his mom to come get him. And Mr. Switzer pointed to the mom and then pointed to the gate. And she popped right up and walked out.
Five. Head down.
In the lesson, Mr. Switzer took the kids one by one and stood over them, moving their arms and legs through the water. He did this even to the kids who were nearly hysterical. Kick, 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 kick. Then he had them go under the water, keeping their eyes open to look and grab his fingers. Then he had them get out and walk over to the edge where the water was deeper. They were all standing there shaking, holding their little hands over their little hearts. He was going to make them jump.
Now listen, everybody. What you're going to do is you're going to jump to me and I'm going to catch you. All right? I'm going to catch everybody. Stand up, Alice.
First, he told my daughter to jump, and she did, and just about landed on his head. She was kind of screwing around and having too much fun. Next, the other two girls, and they jumped pretty easily too. But then the boys, and the boys were afraid. They were just little kids who hadn't learned to hide their fear, what looked like true fear, not some sudden fright caused by a bad dream or a monster movie, but scared, silly panic, their bodies quivering like jello, their faces filled with grief.
Ready? I'll catch you. Come on. Go. Jump. Jump. Up. Go. Jump. Come on. Go. Jump.
But they did it, or at least two of them summoned their courage, leaned into their fear, and jumped. For them, it was as wild and as real as it gets. But the other little one just couldn't do it, so they pushed him.
What did I tell you? What did I tell you? What did I tell you? What did I say? I got you.
If we go to war, there will be a regime change. And replacing this cancer inside of Iraq will be a government that represents the rights of all the people.
Get out while you can.
because a U.S.-led invasion may be just days away.
The clock continues to tick, and the consequences of Saddam Hussein's continued refusal to disarm will be very, very real.
Het aftellen is begonnen. Terwijl de president van de Verenigde Staten de contouren van zijn oorlogsstrategie steeds scherper uittekent, siddert de wereld. Hoeveel dagen resten ons nog? En tot wat? Tot de oorlog? Of tot de vrede? Terwijl de spanning oploopt, presenteren ergens in New York City twee actrices hun nieuwste geheime wapen. Geen seks. Geen oorlog.
My name is Catherine Bloom.
Geen seks.
And I'm Sharon Bauer.
Geen oorlog.
And I thought, well, why not do a reading of Lysistrata?
Catherine Bloom en Sharon Bauer kwamen op het idee om als protest dat oude Griekse toneelstuk Lysistrata op te voeren. En voor ze het wisten was het een wereldproject geworden.
All because of the internet and email.
Yeah, we couldn't have done it without it.
Hello, Lysistratans. Here we are with almost 900 readings in 50 countries and 50 U.S. states.
We come to this, our day of action,
to let the world know that President Bush does not speak for all Americans.
We are so honored to be joined by you.
From the jungles of Hawaii.
To the jungles of Cambodia.
To living rooms in Syria and Iowa.
To secret readings in China and Jerusalem.
To all-out theatrical takeovers of Chicago.
Paris.
Baltimore.
Minneapolis.
London.
New York.
And Los Angeles.
Toen ik 24 januari die mail kreeg die over dit project schreef, kon ik niet anders doen dan zeggen, ja, hier moet ik aan meedoen. Ik ben Karen de Vries. In Griekenland geef ik theatercursussen. En ja, ik heb in Utrecht al heel veel op theatergebied georganiseerd. Lysistrata heb ik eigenlijk zelf opgepikt. Toen ik ervan hoorde, sprak mij dat zo aan, dat ik dacht, dit wil ik ook gaan doen in Nederland. Op 11 september met terroristische aanslagen in Amerika was ik zelf in Griekenland. Ik heb dat daar op de televisie helemaal gevolgd. En op diezelfde dag riep ik nog, iedereen zou Lysistrata moeten spelen. Het zou fantastisch zijn als iedereen dat kende en daar iets mee zou doen. En ik ben gewoon begonnen met de organisatie een aantal weken geleden.
De profetische komedie van de Griek Aristophanes wordt op 3 maart op 1000 verschillende plaatsen gelezen. In Utrecht was de hoofdrol voor Catharine ten Brugge-Kate.
Lysistrata is de aanvoerster van de vrouwen van Athene. Ze doet aan die vrouwen het voorstel om de mannen seks te onthouden, in de hoop dat ze eindelijk eens ophouden met oorlog voeren.
De rol van Lysistrata op het politieke toneel is weggelegd voor GroenLinks-Kamerlid Farah Karimi. Zij vluchtte 15 jaar geleden uit Iran en is nu woordvoerster Defensie en Buitenlandse Zaken.
In Nederland zijn ook allerlei problemen, maar als je wereldwijd bekijkt en je realiseert wat elders eigenlijk gaande is, dan denk ik dat wij heel vaak hier echt luxe problemen hebben.
De rol van regent in Lysistrata wordt vertolkt door acteur Maarten Wansink.
Ik doe mee omdat ik werkelijk niet begrijp waarom wij onszelf zouden toestaan om een oorlog te voeren op grond van vermeende bedreigingen.
Ex-minister van Defensie Frank de Grave speelt zichzelf als regent in een vreemd pakhuis.
In politieke zin was het voor mij nieuw terrein, niet zozeer van huis uit, omdat mijn vader en mijn grootvader allebei beroepsmilitair zijn geweest.
Als orakel zal optreden Maarten van Rossum.
Lang, lang geleden heb ik besloten dat voor mij de wereldpolitiek en wat zich daarvoor doet, dat is voor mij een enorm interessant toneelstuk.
En de rollen van koorleider en regisseur worden ingevuld door Hans Hoes.
Voel elkaar aan, luister naar elkaar, vooral dan. En we doen het voor één ding maar. En jullie weten wel. Daar gaat het om, verder nergens om.
Verder hoort u Wannie de Wijn, Hans Drijver, Ernst Zwaan, Barbara Pauwels, Antoinette Jelgersma, Sjoera Retel, Nienke Reumer, Nelleke Zitman en Sandra Matti.
Dames en heren, het eerste bedrijf. Een vroege ochtend in Athene. Op de achtergrond zien we de Acropolis met de grote toegangspoort en de kleine Nike-tempel. Lysistrata komt uit een van de zijdeuren en kijkt ongeduldig naar de andere vrouwen uit.
Tja! Als je vrouwen op een baggersborrel vraagt of voor een onderonsje in het maagdenhuis, dan kun je daar je gat niet keren in het gedrang. Maar nou is hier geen kip of kraai te zien. Ja, toch, hiernaast komt eindelijk leven in de brouwerij. Hallo, Kalonike.
Nee, maar, Lysistrata. Dag, lieve meid. Wat zit je nou zo vreselijk dwars? Je ziet er als een oorworm uit, dat staat je niet.
Ik kook van woede. Mens, de vlammen slaan me uit. De mannen krijgen volgens mij gelijk, want vrouwen deugen werkelijk voor geen cent.
Dat is ook zo.
Wij vrouwen, allemaal, van noord tot zuid bijeengebracht, we moeten met vereende krachten nu of nooit de redders zijn van Griekenlands belang.
Wat kunnen vrouwen voor verstandigs doen of groots? We zitten thuis maar werkeloos op onze krent. Het liefst in knalgeel opgetut en opgedoft met chique slippers aan en lage sneden jurk.
Dat maakt nu min of meer de hele redding uit. Dat lekkere geurtje, die knariegele jurk, die slippers zelfs, dat rouge en dat gaatjeshemd.
Hoezo?
Die hebben tot gevolg dan binnenkort voorgoed de strijdbijl wordt begraven en dat ook...
Och, lieve Grut, ik verf meteen mijn kleren geel.
Het schild verdwijnt.
Inmiddels komen de vrouwen van weerskanten op. Eén van hen... is Mirine.
Ik hoop maar dat we niet te laat zijn. Zeg het maar, Lysistrata.
Als ik reële kansen op de vrede bied, zijn jullie dan bereid met mij in zee te gaan?
Ja. Al moet ik zelfs mijn jurk verpatsen, ik doe mee.
Ik speel thans open kaart. Wij Griekse vrouwen hebben het in onze macht de vrede af te dwingen, eens en voor altijd. Maar dat houdt in.
Zeg gauw,
sluit je je bij ons aan?
Al kost het me de kop, natuurlijk doe ik mee.
Wij moeten dan een tijdje zonder. Pik en lul.
Ja.
Wat nu, wat nu? Blijf kalm, blijf kalm. Waar loop je heen? Niet weggaan daar. Wat bijt je op je lip? Wat schud je nu je hoofd? En waarom zie je bleek? Hou op met dat gejank. Zeg ja of nee, niet zeuren. Doe je mee of niet?
Dat is te veel gevraagd. Geef mij de oorlog maar.
Leg wat je zegt. Geef mij de oorlog maar.
Ik ben heel erg bezorgd over het begrip preventieve oorlog. Dat doet mij zo ongelooflijk aan de kruistochten denken. Ik heb wel heel goed begrepen dat alles daar over oliebelangen gaat. En dat het, ik wil dus als burger niet genaaid worden door te geloven dat het voor onze enduring freedom is. Want daar geloof ik helemaal niets van. Wat je individueel doet, heeft natuurlijk geen enkele zin. Je hebt een gezellige avond met z'n allen. Maar omdat het zo'n wereldwijd initiatief is... en omdat er toch wel op zo ongelooflijk veel plekken in de wereld... mensen op de been komen om tegen die oorlog te protesteren... denk ik dat het wel degelijk zin heeft. Ik geloof dat het helpt om Bush op zijn minst een beetje af te remmen.
Hou allen nu de beker stevig vast en een van jullie zegt mij namens alle anderen na. Pas aan het einde zweer je allemaal de eed. Geen man, geen minnaar, zeker niet een echtgenoot.
Geen man, geen minnaar, zeker niet een echtgenoot.
Met stijve pik krijgt nog een kans bij mij, zeg naar.
Met stijve pik krijgt nog een kans bij mij. Oh, lieve help, Lysistrata, mijn knieën knikken wel.
Ik zal in huis de preutse kuisheid zelf zijn.
Ik zal in huis de preutse kuisheid zelf zijn.
Gekleed in geel en heel verleidelijk opgedirkt.
Gekleed in geel en heel verleidelijk opgedirkt.
Zodat mijn man van louter geilheid naar me smacht.
Zodat mijn man van louter geilheid naar me smacht.
Maar nooit stap ik uit vrije wil met hem in bed.
Maar nooit stap ik uit vrije wil met hem in bed.
En als hij soms met grof geweld mij dwingen zal...
En als hij soms met grof geweld mij dwingen zal...
Dan stel ik me te weer en ga niet op mijn rug.
Dan stel ik mij te weer en ga niet op mijn rug.
Ik steek mijn muilen niet gespreid omhoog.
Ik steek mijn muilen niet gespreid voor hem omhoog.
En ga ook niet het standje op zijn hondjes doen.
En ga ook niet het standje op zijn hondjes doen.
Ik mag een ferme slok als ik me hieraan hou.
Ik mag een ferme slok als ik me hieraan hou.
Maar breek ik ooit mijn eed, dan water en geen wijn.
Maar breek ik ooit mijn eet dan water en geen wijn.
En jullie allen doen een toast hierop?
Ja.
Ja. Ja. Dan wijd ik nu de beker in.
Hey, kalmpjes aan. Hé, hey, beheers je, want wij willen ook graag een rondje doen.
Oh.
Dat zei ik je toch al. De vrouwen hebben de Acropolis gekraakt. Wij bieden nu tot hulp en grendelen de toegangspoort.
Nu werden in de oorspronkelijke opvoeringen alle vrouwenrollen door mannen gespeeld. Hè?
De vrouw was thuis. Die mocht wel naar de voorstellingen komen, die kwam wel kijken, maar die had dus geen functies buitenshuis.
In die zin is het ook wel weer merkwaardig dat Aristophanes toch in dit stuk de vrouwen zo'n enorme prominente rol geeft. En ze zelfs het grote probleem laat oplossen. Terwijl ze in wezen in die maatschappij totaal geen stem hadden, zeg maar.
Nee, dat is natuurlijk ook heel bijzonder aan dit stuk. En er is nog een ander stuk wat hij geschreven heeft, Vrouwenparlement. Waarin hij de vrouwen dus de politieke situatie laat oplossen. Vergaderingen laat beleggen, dus hele mannelijke kwaliteiten geeft. Initiatief nemen, vergadering beleg, maar ook de wijsheid, de strategie van Lysistrata, dat daar eerst een schatkist toch innemen en dan pas die sekstaking. Dat zijn eigenlijk mannelijke kwaliteiten en die vrouwelijke kwaliteiten lagen veel meer op het huiselijke vlak.
Nu is de tekst van Aristophanes vergeven van een toch nogal wat grove uitspraken. Was dat nou echt te doen gebruikelijk in de Griekse samenleving in die tijd? Om zo open over seks te praten?
Ja, wat ik begrijp uit de geschiedenis, en die is natuurlijk ook veel herleid uit dit soort stukken, is dat er heel open werd gesproken. Dat vrouwen ook onderling daar heel openlijk over spraken en grappen maakten. Dat er dus veel over seks gesproken werd. En Aristophanes is iemand die er echt plezier in had om zoveel mogelijk verschillende woorden voor pik en lul en tamp en ik kan ze eigenlijk niet allemaal opnoemen die in het stuk voorkomen. Om daar zoveel mogelijk woorden voor te vinden en te gebruiken in zijn stukken. En het was heel gebruikelijk in al die toneelstukken dat er veel seksuele grappen gemaakt werden. Het hoorde ook bijvoorbeeld tot de basisuitrusting van de acteurs om altijd een groot vallensymbool bij zich te hebben. En dat in alle comedies komt dat ook voor. En in alle soorten en maten tot zelfs zover dat het wel een enorme tuinslang lijkt waar iemand die een kilometer achter iemand aansleept bijvoorbeeld. Zo gek maakten ze het.
De regent komt vergezeld van één politieagent op.
Het is weer zover. Die ordeloze wijven zijn in rep en roer met trommels, frenetiek gekrijs en weer Adonis Rita op het dakterras.